Goeie vraag. Bij mij is dat heel simpel. Goeie vraag, met een simpel antwoord. Ik zei het al, straks in het begin van ons gesprek, zei ik van ja, ik zie de wereld ook een beetje in twee type mensen. Mm-hmm. Dat is nu ook wel zwart-wit, hè. Uiteraard zijn er heel veel type mensen, maar zo die grote badge. En ik geloof ook dat je bepaalde mensen aantrekt door je gedrag. Mm-hmm. En iedereen die bij mij in Girls World komt en die tekent een contract, krijgt van mij de heel duidelijke zinnen. Het is hier supportive en we supporteren elkaar. En concurrentie bestaat niet binnen Girls Mode. Als je dat niet gelooft, dan hoort je hier niet thuis. Dat is misschien niet de meest commerciële. Ik ben misschien op dat gebied niet de meest commerciële persoon op aarde, maar ik geloof niet in concurrentie. Ik geloof heel hard, en dat klinkt misschien heel hippie, maar ik ben daar echt van overtuigd. Dat is een van mijn basiswaarden. Dat als iedereen elkaar de hand trekt, je allemaal samen aan de finishlijn komt. Er is genoeg licht voor iedereen, het podium is groot genoeg voor iedereen. Je hoeft er niemand af te duwen. Je hoeft er niet op iemand te gaan staan om te bereiken wat je wilt. Integendeel, denk dat ik zelf kan backfiren. Dus als jij een talent hebt en ik heb een talent, en ook al, jij podcast, ik podcast, zijn we concurrenten. Maar als ik u kan helpen en jij kunt mij return helpen, dan hebben we toch alle twee een betere podcast.
Dag Jana.
Hallo.
Hoe is het met je?
Goed, het is vrijdag, dus dat is goed.
Ja. We zijn, ik ga niet zeggen, op het einde van de coronatijdperk. Allee, ik weet niet of dat ik echt het einde kan zeggen, maar wat is eigenlijk de impact voor al die initiatieven dat je nu eigenlijk doet?
Oei, best wel wat. Natuurlijk niet zoals de horeca of zo natuurlijk, dat is niet vergelijkbaar. Maar ik heb een coworking voor vrouwen, ja, en die is uiteraard moeten sluiten. Die is nu terug open sinds een goede week. En ik ben daar heel tevreden mee, maar uiteraard wel met de maatregelen.
Ja.
En voor onze podcast, we hebben een podcast 50 Koffies. We hebben die moeten stilleggen, want ja, wij werken met een technisch team. Wij doen dat niet, wij zitten daar mensen voor. Wij gaan ter plekke ook, dus dat ging ook eventjes niet. En dat was heel, heel moeilijk, vonden wij, want we waren net opgestart. We hadden net 6 podcasts gelanceerd. Mm-hmm. Heel veel tijd in de lancering hebben gestoken, heel veel tijd in mensen genomen, geld erin gestoken. Allee, de zaak moet even niet meer, toen we dat niet meer konden verder zetten. Mm-hmm. Maar dan zijn we overgeschakeld naar Comfort Koffies, een ander concept binnen 50 Koffies. Dat was dan live via Zoom, dat we nog wel talks deden, maar die dan een beetje anders waren. Geen business talks, maar meer comfort talks. Dingen die nuttig waren tijdens corona. Mm-hmm. En dat hebben we dan gedaan. Dus, en nu, volgende week, beginnen we terug met podcasts. Dus daar zijn we ook zeer blij mee.
Er is ook nog een derde ding dat je doet, zeker. Hè? Heb ik gezien? Of is dat, heb ik niet juist die moet dat die klik of die Q-lik?
Ja.
De coaching? Ja. Is dat coaching of zo? Wat is het?
Ja, inderdaad. Dat doe ik zo achter de schermen. Alleen niet achter de schermen, dat is niet juist. Maar ik ben ook een marketeer. Ik denk dat veel mensen dat van mij niet weten. En ik doe daar, dat is een bedrijf, een coachingbedrijf. Ik geloof heel hard in persoonlijke ontwikkeling. Zowel naar die al ziet bij 50 Koffie staan daar niet 100, maar 200% achter. En dat is eigenlijk een van de beste coaching- en trainingsbedrijven in België. En ik doe daar wat de marketing mee van.
Maak ik vragen hoe jong je bent?
Ik ben 27.
De 20 plus, hè?
Ja.
Nu, ik vind dat, ik heb dat ook gehoord in een van die, bij Caroline, die Comfort Koffies. Hij was dat inderdaad bezig over dat je persoonlijke groei zo belangrijk vindt. Ik ben 45 en ik denk dat ik persoonlijke groei ontdekt heb. Dat ik dat begin belangrijk vind, ik denk rond 31, dus dat ik al een jaar of 38 was. Hoe kom je daarbij om dat nu al zo belangrijk te vinden? Waar haal je dat idee dat persoonlijke groei zo belangrijk is? Terwijl ik in België heel veel mensen hoor vinden die dat compleet zever vindt. Zeker omdat dat zo'n Amerikaans tintje heeft en die mindset en die think and grow rich toestanden en al. Waar heb je dat gehaald?
Ik heb het geluk gehad dat ik in een familie ben opgegroeid sowieso, waar dat heel hard centraal stond, persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb dat wel een beetje met de paplepel meegekregen. Maar in het opbouwen van mijn carrière, heel snel had ik door dat er verschillende type mensen waren. Mm-hmm. En had ik door dat er twee binnen die, of, er zijn heel veel verschillende type mensen, maar dat er toch twee heel grote categorieën waren. Mm. En dat was enerzijds mensen waar ik naar opkeek en anderzijds mensen waar ik absoluut niet naar opkeek. En het grote verschil tussen die mensen is absoluut niet hun talent, is absoluut niet hoeveel dat die wisten of hoeveel dat die gestudeerd hadden, absoluut niet. Maar was wel hoe dat die met anderen konden omgaan en hoe dat die zichzelf profileerden. Of wat dat nu was, op de bus, op de tram, op een teammeeting, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik vind dat je dat verschil heel snel merkt van mensen die enerzijds hun eigen waarde kennen, maar ook vanuit hun eigen waarde kunnen kijken naar de buitenwereld, kunnen kijken naar andere mensen en die ook in hun waarde kunnen plaatsen. En ik denk dat om dat goed te kunnen doen, er zijn uiteraard mensen die dat hebben als supernatuurtalent, maar ik denk dat dat een soort goede start kennis van jezelf daar toch wel cruciaal voor is. En als ik nu zeker met de podcast kijk wat al die grote namen, al die topmensen gemeenschappelijk hebben, dat is, kent eerst jezelf en dat is eigenlijk de volgende fundering waar je kunt beginnen bouwen.
Maar wat ik er eigenlijk ook zegt, is dat dan die andere groep eigenlijk altijd alles in de buitenwereld legt. Dus die zichzelf dan een soort slachtofferrol gaan duiken en die zegt, ja, maar ja, het is de economie of ik heb geen geld of die heeft veel geld of daardoor kan ik dat niet. En dat jij zegt van ja, het is effectief de start van hoe jij kijkt naar de wereld en dat je van jezelf moet vertrekken.
Ja, absoluut. En niet alleen slachtofferrol, ook vingerwijzen. Allee, dat is ook uiteraard uit jezelf opleiden. Maar of gewoon absoluut niet goed doorhebben wie je bent. En daardoor bijvoorbeeld ook heel makkelijk jezelf laat overrompelen, heel snel. Dingen accepteert die eigenlijk helemaal niet in lijn liggen met wie je bent. Dus waardoor je een soort onecht gevoel krijgt. En ik denk dat terwijl de mensen die echt een goede fundering hebben, een goede roots hebben, zijn ze zichzelf goed kennen. Ik denk dat dat, ja, je merkt dat. Als je een goede roots hebt, kan je een boom hoger groeien, denk ik.
En dat dat dan eigenlijk ook zeggen, dat door eigenlijk ook je vriendenkring daardoor ook veranderd is? Want ik kan me inbeelden, met zo'n grote persoonlijke groei, dat je toch passioneerder bent, dan bepaalde vrienden. Dus je hebt van, ja, sorry, maar als ik bij jou ben, ik ga zeker niet de meest stimulerende gesprekken hebben.
Ik denk absoluut dat je de mensen aantrekt in je leven, wat je uitstraalt. Dus mijn vrienden zijn er eigenlijk ook allemaal wel een beetje mee bezig. Ik heb dat verschil in dat type mensen redelijk snel door. En ik moet eigenlijk zeggen, vandaag word ik, heb ik de absolute chance dat ik omgeven word door fantastische mensen die allemaal op een zekere manier, niet allemaal op dezelfde manier, maar wel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling en zich wel vragen over zichzelf eens durven stellen.
Ja. Nu, als ik je dat goed voor heb, heb je na je studies, zei je eigenlijk 3 jaar gewerkt als employee. En dan ben je in eigen zaken, zou ik ze maar noemen, begonnen. Hè? Klopt dat?
Ongeveer? Ja. Ja.
En was wat heeft je toen eigenlijk gedreven om eigenlijk zo jong, als ik dat mag zeggen, al eigenlijk voor het avontuur te kiezen en de veilige kooi, de gouden kooi eigenlijk te laten staan? Was dat, of komt dat uit je familie? Of is dat iets dat je al heel lang zelf van binnen hebt voelen broebelen?
Sowieso kom ik uit een ondernemersfamilie. En ook mijn man is een ondernemer. Dus allee, dat zit wel een beetje in mijn omgeving sowieso. Anderzijds merkte ik redelijk snel in mijn vaste job dat ik een beetje rebels was. Dat ik het heel moeilijk had met dingen die mij werden opgelegd. Of dingen die ik moest doen waar ik niet achter stond. Of dat ik van dacht van ja, ik moet dat doen wat mijn baas zegt, maar niet van ik denk dat dat effectief het juiste is. Of we moeten dat doen, want de groep vraagt dat. Ik heb bij L'Oréal gewerkt, dus de grote, je hebt het internationale verhaal dat je lokaal natuurlijk moet vertalen. Als er mij heel veel regels worden opgelegd, dan durf ik nogal rebels uit de hoek komen en het tegenovergestelde te doen. En toen dacht ik eigenlijk, ik ben gewoon niet gemaakt om heel hard naar iemand anders te luisteren. En dat klinkt heel erg, maar dat is zeker zowel een goede als een minder goede eigenschap van mezelf. En toen dacht ik van ja, als ik niet zo goed naar mezelf, naar anderen kan luisteren, ga ik proberen wat beter naar mezelf te luisteren en daar iets van te maken.
Dus als ik het al wat wollen vermoord eigenlijk, en naar je hart geluisterd, of naar je intuïtie geluisterd en dat gevolgd, in plaats van gewoon te voldoen aan een of andere fancy titel bij een of ander groot bedrijf.
Ja. Absoluut, ja.
En dan ben je eerst begonnen met Girls Mode, hè, als ik het goed versta?
Ja, dan ben ik... ik heb een jaar eigenlijk een tussenjaar genomen, want ik wist wat ik niet meer wou doen, maar ik wist niet wat ik wel wou doen. Dus ik had gezegd van, oké, ik ga gewoon als freelancer werken een jaar. Ik had ook voor mezelf echt die termijn een jaar opgelegd. Zodat ik flexibele uren al heb. Zodat ik nog mij kan bijscholen of als ik eens een cursus wil gaan doen of ik weet het niet, dat ik eigenlijk niet vastzit aan mijn super geblokkeerde uren. En dat heb ik dan een jaar gedaan, maar dat freelance leven is niet zo goed voor mij weggelegd. Ik wil graag iets zien groeien. Ik ben niet zo projectmatig, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. En dan na een jaar heb ik Girls Mode opgericht, ja.
En hoe ben je daartoe gekomen? Heb je daar een coach van en daardoor laten begeleiden? Of had je zo'n bepaald ging gaan wandelen in de natuur? Of hoe moet je dat zijn? Hoe is dat idee naar jou toegekomen? Dat je zegt, ik kan een coworking space doen in Antwerpen voor vrouwen.
Ja, ik was natuurlijk een jaar al als freelancer aan de slag en ik werkte van thuis en ik ben heel extravert ingesteld. Dus voor mij was dat een hele grote uitdaging en dat is ook eigenlijk mijn energie. Natuurlijk, dat is ook niet voor iedereen zo, dat is voor mij zo. En dan dacht ik, ja, ik moet mij omgeven terug opnieuw met mensen, want dat deel miste ik wel heel hard van mijn vaste job. En dan ben ik wat coworkings gaan doen om eens te gaan testen, maar overal was dat niet echt een 100% de match met wat ik zocht of welke soort plek dat ik zocht. En dan dacht ik van, goh ja, als ik het niet vind, dan ga ik het zelf maken, hè, of ga ik het zelf creëren. En dan heb ik dat gedaan. En de reden dat ik voor vrouwen, enkel voor vrouwen was, omdat ik sowieso hou van pittige madame. Ik vind het wel plezant om daarmee een beetje te omgeven. Dat inspireert mij ook enorm. En ik geloof heel hard, ik heb absoluut niks tegen mannen. Dat is wel heel belangrijk dat iedereen dat weet. Ik ben getrouwd met een fantastische man, dus ik ben absoluut geen mannenhater. Maar wat ik wel vind, is dat er gewoon een andere dynamiek naar boven komt. De gesprekken zijn anders als je tussen mannen en vrouwen, als tussen vrouwen alleen. Dus ja, heb ik gekozen om mij te focussen op die dynamiek. Dat ligt mij het naast aan het hart. En zo ben ik Girls Mode gestart.
Ja, ik vind het persoonlijk tof dat je dat doet en dat je dat volstaat. Ik denk dat dat niks met mannen haten heeft. Ik vind, ik heb al langs op Instagram gedeeld, een foto van Lenny Kravitz, die zei van... met de mannen zo lang laten regeren, het is misschien wel een tijd aan de vrouwen. En ik denk echt wel dat die vrouwelijke energie, dat die vrouwelijke eigenschappen wel een beetje meer naar boven mogen komen in onze maatschappij. Ik kan er waarschijnlijk een aantal haters over mee krijgen, maar I don't give a... Nu, en dan in februari 2020, heb je gezegd, maar van eens een volledige professionele podcast starten met alle toeters en bellen, lanceringsevent, met een heel team, want ik doe het volledig omgekeerd. Hoe ben je dan meegekomen om met Sam en Nadja te zeggen van we gaan hier een podcast starten en mag Hans België, ondernemers, land gaan vragen. Hoe ben je daarop gekomen op dat idee?
Ik heb Nadja leren kennen op de coworking en we hadden heel snel door dat wij een klik hadden en dat wij dezelfde type vrouwen waren. En dan waren wij een project samen starten. Dat project is eigenlijk al... Heeft nooit levensvatbaar geweest, maar we hadden wel dat idee. Dus we dachten, oké, als we iets willen doen, dan willen we dat goed doen. Hè. We hebben zelfs zo 2 jaar als startende zelfstandigen, we hadden startende struggles gehad, zoals veel mensen wel kennen. Nu zijn we stilkens aan klaar om naar dat volgend niveau te gaan. Ook om wat te kijken, wat vind je leuk of vind je niet leuk, want dat leer je dan tijdens de eerste jaren. En we dachten, oké, als we nu iets doen, dan willen we echt voorbereid zijn. Dan willen we echt weten als product top is. En dan... hebben we gedacht van oké, we gaan het nog niet lanceren. We gaan eerst dat koffie drinken met heel veel mensen en we gaan gewoon feedback vragen. En die mensen hebben daar allemaal ja op gezegd. Zo zijn wij koffie gaan drinken met Alexander de Croo. We zijn koffie gaan drinken met Dagmar Schumacher. Zij is voorzitter van de Verenigde Naties. Het onderdeel vrouwen en gender equality. We zijn echt met keiveel toffe topmensen aan de koffie gaan drinken. En die hebben ons allemaal feedback gegeven. En... in de coworking kwamen wij dan terug en hadden we keiveel nieuwe inzichten gehad. En dan vroegen mensen heel fel van, hoe was die koffie? Hoe was die persoon? Wat heb je dan geleerd? Wat zijn die takeaways? Toen we op een duur dachten van, eigenlijk, die koffies zijn eigenlijk wel interessant. Mensen willen dat precies wel weten, wat daar besproken wordt of hoe dat die mensen zijn. Want iedereen denkt altijd dat zo'n mega onbereikbare figuren zijn. Terwijl, eigenlijk is dat absoluut niet waar altijd. En dan dachten we, weet je wat, we gaan dat naar buiten brengen. En dan hebben we de podcast, hebben we bedacht dat we in de vorm van een podcast zouden doen. Maar dan hebben we eigenlijk besloten om samen in partnership met een podcastbedrijf het ineens heel groot aan te pakken. En die mensen denken, maar ja, kijk, als we dat type naam op onze podcast willen hebben, dan willen we ook dat de rest van de kwaliteit heel, heel hoog ligt. En dat is de reden dat we dat hebben gebruikt. En ook vooral die video erbij, omdat we ook wel heel leuk vinden dat je het achter de schermen... Het is niet achter de schermen, het is hetzelfde als een podcast, maar toch zo wat een dynamiek van de personen kunt zien.
Ja. En wie is er zo voor jou zo... Een crazy naam, hè? Niet, maar een enorme droomgast dat je ooit zou willen hebben, zo Michelle Obama of zo, of Beyoncé. Of wie, zo iemand die je nooit krijgt, zegt van...
Ja, het zou wel zijn. we hebben er meerdere. Dus we hebben dat opgesplitst in twee takken. We hebben in België onze Holy Grail, noemen we dat. En we hebben in het buitenland Holy Grails. Dat zijn er meer dan één. Het buitenland is natuurlijk heel groot. In België is dat Gert Verhulst. Daar zijn we alles aan het doen om die proberen op onze podcast te krijgen. Maar dat gaat geen gemakkelijker worden. Mm-hmm. En in het buitenland, voor mij persoonlijk, is Reese Witherspoon.
Ja.
Zij is ook heel hard bezig met alles wat met vrouwenrechten en equality te maken heeft. En Emma Watson.
Ah, waarom Emma?
Die is ook heel hard bezig in die field. Dus,
Paris wist ik dan, maar van Emma wist ik dat niet.
Ja, ook wel.
je hebt daarnet gesproken over dat je een beetje struggle in bent. Wat is zo voor jou in de laatste 4-5 jaar je grootste struggle of de grootste les en daarmee gepaard dat je geleerd hebt? Moest je het opnieuw doen?
Ik zou heel veel dingen anders doen als ik het opnieuw doen. Maar ik denk... Wat ik echt heb geleerd, en ik moet mezelf daar af en toe nog wel terug... Allez, hoe zeg je dat? Terug nog eens op de vingers tikken, want ik durf wel in oude gewoontes te vervallen daarin. Dat ik veel te snel wil zijn. Ik ben iemand die absoluut geen geduld heeft. Mensen die mij goed kennen, die gaan dat zeker beamen. En dat was ook in mijn business zo. Ik wou starten en ik wou al ineens dat het volliep en dat ik 20 projecten kon doen en dat er 20 events waren en dat ik dan mijn coworking runde en dat ik ook nog als freelancer werkte. En ik zag het grote plaatje, absoluut. Maar dat is heel moeilijk om enthousiast te blijven als je zelf onrealistische doelen stelt. En wat ik het afgelopen jaar heb geleerd is, stel jezelf kleine doelen. Weet wel dat je ambitie hebt en waar je op termijn naartoe wilt. Maar stel jezelf vooral kleine doelen, waardoor dat elke keer als je die haalt, je krijgt een soort dopamine-shot. En dat geeft je de nodige energie, de nodige drive om naar doel 2, doel 3, doel 4 te gaan enzovoort. Maar als je begint met een doel dat ik weet niet hoe groot is, ja, de haalbaarheid daarvan is niet altijd realistisch. Ja. En je stelt jezelf precies constant teleur. Ja. En dan begin je aan jezelf te twijfelen en komt je in een vicieuze cirkel die niet per se positief is. Dus start klein, wees trots, neem momenten om ook echt dankbaar te zijn op wat je moet hebben. En gebruik die dopamine die wordt aangemaakt om naar je volgende doel te gaan.
En is dan ook niet de valkuil? Allee, en dat heb je wel, dat voel je ook wel, hè? Waarbij dat je hebt een doel, je bent wie dat je bent, heb je identiteit, maar op een bepaald moment link je die twee aan elkaar. Maar als gevolg dat je dan inderdaad dat doel niet haalt, dat je dan effectief jezelf als een loser of dat je slecht voelt. En dat de les eigenlijk is van, ik ben eigenlijk goed hoe ik ben, ook al als ik dat doel niet haal, maar misschien ook wel een ander doel halen om iets om op trots te zijn, bijvoorbeeld.
Ja, of misschien komt er een doel op je pad dat je misschien niet had verwacht. Ja. En dat misschien veel harder matcht met wie je bent. Dat heb ik nu heel erg mijn podcastverhaal. Veel meer dan freelance werk bijvoorbeeld. Dat is heel onverwachts op mijn pad gekomen. Maar vandaag ligt dat 200% in lijn met wie ik ben. En dat maakt ook dat ik makkelijker daar doelen voor haal. Want ik geloof, als je heel goed weet wie je bent, trekt je ook de mensen aan, maar ook de opportuniteiten aan die veel meer matchen met wie je bent.
Ja. Klinkt vrij hard law of attraction. Maar moest je dan drie jaar geleden terugkeren, dat wil zeggen van, moest ik jou tegenkomen in Antwerpen en ik zeg van, je wordt een podcaster, YouTuber, whatever ik wil noemen, binnen 3 jaar, zou je dat gezegd hebben, is dat zo?
Nee, denk dat niet. Makes sense nu zo, maar...
3 jaar geleden, of 4 jaar geleden?
3 jaar geleden... ik heb altijd wel iets met YouTube willen doen. Dus ook 3 jaar geleden, of 2 jaar geleden liever, ben ik ook begonnen met jonge ondernemers te interviewen op YouTube. Dat was dan wel meer huistuin en keuken stijl. Maar ik was daar wel wat mee bezig. Welke format dat ik dan zou aannemen en hoe dat zou evalueren, niet. Maar ik denk eigenlijk dat wel altijd wat in mij heeft gezeten.
Cool. Ja, cool. Nu, als je zo 10 jaar, hè, je bent dan 30 plus, hè, je zit nog altijd gelukkig getrouwd. Wie is Jana binnen 10 jaar?
Ik hoop mentaal soms een beetje rustiger. Dat die constante onrust mag wel stilkens aan eruit groeien. Ik heb hopelijk samen met Nadia nog steeds... we hebben 50 koffies kunnen uitbouwen tot een succesvol bedrijf. En ik zou... af en toe wel zo strategisch willen meedenken met andere bedrijven. Ik denk dat ik dat wel heel leuk vind op termijn. Maar ik zou ook beter, denk ik. Ik hoop dat ik nog goed ga bijleren over hoe ik mijn grenzen kan afbakenen. Dat is nog een work in progress. Dus die twee dingen hoop ik nog te leren. En anderzijds hoop ik gewoon dat ik de dingen die ik doe kan uitbouwen en verder kan zetten.
Wat ik vooral hoor, is dat je enorm veel passie, enorm veel energie hebt. Maar dat je tegelijkertijd, zou ik gaan zeggen, dat je nog niet aan de limiet bent gekomen fysiek aan je lijf. Omdat je heel veel initiatief neemt en enorm gaat. En je zegt ook van ja, ik heb een beetje die mentale onrustheid, zou ik het maar gaan noemen. En dat je daar een beetje naartoe op zoek bent. Is er daar iets wat je technieken of dingen dat je doet om die mentale rust te krijgen? Bijvoorbeeld doe je yoga of doe je meditatie of weet ik veel wat. Of sta je om 5 uur op 's ochtends en ga je een uur gaan lopen of zo. Of weet ik veel. Of ben je daar niet mee bezig?
Jawel, ik ben daar heel hard mee bezig, maar ik durf ook daar mezelf door mijn enthousiasme soms wel in te verliezen. Dat ik dan denk, ja, ik moet dan in meditatie, in yoga, en dan moet ik nog gaan sporten, liefst nog een uur, en dan moet ik nog 20 minuten een boek lezen. En dan denk ik terug, dus wat probeer ik te doen? Eigenlijk heel simpel. Dat heb ik geleerd in de corona-lockdown, om echt een slow morning te nemen. Ik sta op om 6 uur en ik begin te werken om 9 uur, wat er echt voor zorgt dat ik tijd heb 's ochtends, dat ik rustig met een dag kan beginnen, dat merk ik dat ik heel belangrijk vind. En ik doe elke avond voor ik ga slapen, probeer ik een check te doen met mijn lichaam, dat ik niet te veel in mijn hoofd ben, want ik durf wel te gaan slapen dat er mijn bovenkamer nog heel actief is. En dan ben ik, dan noem ik altijd 10 dingen op waarvoor ik heel dankbaar ben geweest die dag. En dan probeer ik dat ook effectief te voelen, waar het die dankbaarheid zit in je lichaam. En, dat geeft mij rust.
Dat werkt fantastisch goed, hè? Die dankbaarheidsoefening. Dat klinkt zo stom en wollig. Ik vind dat dat fantastisch werkt, omdat zo je blik op de wereld zo veel positiever wordt, vind ik. In plaats van het probleempjes te onthouden van de dag zelf. Hè?
Dat is, mijn mama heeft dat mij geleerd als ik heel jong was. Als ik zo'n slechte dag had gehad en ik kwam thuis en de dag was stom, dan zei hij altijd, noemt altijd 10 dingen op waarvoor je dankbaar bent die nacht. En hoe slecht je een dag ook is, automatisch gaat je in die positiviteit komen. En dat is eigenlijk een oefening die ik mezelf opleg om die elke dag te doen. En dan ga ik altijd slapen met zo in a perfect world. Want dan, ja, dan voel je heel dankbaar.
Dat is heel dat is. Nu, je sprak daarnet over persoonlijke groeiontwikkeling. Dat je dat heel belangrijk vindt. Lees je dan boeken of doe je dan andere YouTube-kanalen of podcasts? Hoe verzamel je die informatie? Want dat is niet iets dat je zegt van, ik ga dat nu een keer lezen. Nu weet ik het, want dat is iets dat continu... En je weet dat het veel verschillende lagen dat je moet blijven doorgaan. Hè?
Ja. Wat ik doe, ik Dofies ga op coaching, op personal coaching. Al vanaf mijn 14, denk ik.
14?
Ja, sinds 15. Allee, tussen de 14 en de 16. Ik pak dan ook 16, maar zo inderdaad al vanaf redelijk jong. Ga ik op coaching. En niet per se omdat er van alles mis is, maar ook gewoon omdat ik soms eens naar mezelf wil kijken. Waarom er dingen gebeuren of niet gebeuren. Of waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren. Dus daar ben ik heel actief mee bezig. Ik heb zelf ook een coachingopleiding gehad. En een Insights, wat jij kent.
Ja,
Insights
kan dat met discovery. Kleuren, hè?
Ja. Ja, daar ben ik een mega, mega gelover van. Ik geef dat ook. Binnen Growth Mode geef ik ook trainingen daarin. Omdat ik dat heel belangrijk vind en heel bruikbaar. Verder, ik probeer veel te lezen. Dat lukt niet altijd goed. Maar dat wel. Ja, en natuurlijk, ja, elke podcast dat je opneemt, dat zult jij ook zeker weten, is al een soort van persoonlijke ontwikkeling. Ik ben niet de persoon dat 2 of 3 uur boeken leest. Daar ben ik veel te... Okay. Ik kan moeilijk rust nemen om 2 uur te lezen. Dat vind ik moeilijk. Maar als ik aan het wandelen ben, ik ben een mega wandelaar, de podcast luisteren of echt goede gesprekken met mensen of een boeiende koffie gaan drinken, dat is mijn manier ook van persoonlijk ontwikkeling.
En boeken / podcast, wat voor een is dat voor jou zo je top 3? Want ik heb daar een boek van Louise Hay, dacht ik, dat je aangeraden hebt, dat echt zo life-changing was. Je noemde ook de term oorlog. Maar dat is een van je topboeken. En wat zijn er nog dingen die je aanraadt?
Ik gebruik de boeken van Louise Hay vind ik heel goed. Mm-hmm. Dat gebruik ik heel veel. Ik luister ook heel graag naar Tony Robbins.
Ja, fors.
Je zit er fan van of je zit er absoluut geen fan van? Dat is zo, dus een hate or love voor heel veel.
Maar één keer dat je daarin komt met Tony Robbins, vind ik dat als ik dat Amerikaanse wegdenk, vind ik dat dat echt super is. Maar je moet dat een beetje gewend raken, omdat wij Belgen dat niet gewend zijn. Hetgeen wat hij vertelt, makes perfect sense, hè?
Absoluut, vind ik ook. En ja, Brené Brown. Ik ben een mega Brené Brown fan. Ja. Mega.
Heb je die documentaire zien op Netflix?
Ja.
Super, hè? Ja. Grappen.
Top. Ja, ze is heel grappig. En dat vind ik leuk. Wat ik heel leuk vind aan Brené, en dat is ook een beetje wat wij binnen onze mogelijkheden proberen te doen met een podcast, is, ze haalt heel boeiende thema's aan. Ze weet duidelijk heel veel binnen haar field. Maar het is ook maar gewoon een mens die nog altijd stresst en nog altijd 's nachts wakker ligt. En ik vind dat ze die combinatie tussen die authenticiteit, maar wel dat serieus en veel weten, ik vind dat ze dat heel mooi kan samenbrengen.
Ja, en ze brengt moeilijkere, diepere thema's aan, zoals vulnerability en kwetsbaarheid, op een manier waarbij dat ze... Ze is wel een expert in haar veld, maar tegelijkertijd geeft ze voorbeelden van haarzelf. En dan nog op een grappige manier waarbij dat die boodschap binnenkomt. Terwijl anders, man een uur babbelen over kwetsbaarheid... Dat zijn wel redelijk zware dingen. Oké, en wie nog? Wie zit er nog in?
We zitten er nog in. Noem ik alleen even denken. Ik lees ook heel graag Robin... Sharma.
Robin Sharma, ja.
Robin Sharma lees ik heel graag. En ik hoor die ook graag spreken. Ik vind dat hij een heel appetijzelijke stem heeft. Zo. Dus ik zie daar ook heel veel video's en YouTube-video's van. Wie nog? Tim Ferriss, maar dat is dan iets meer business-gerelateerd. Ja. Iets minder personal-gerelateerd. Goh ja, dat zijn zo wat de namen waar ik mee bezig ben. En uiteraard het bedrijf waar ik in werk, een coachingbedrijf, komt je ook met heel veel. Ja. Zij weten ook enorm veel, maken ook filmpjes, schrijven ook boeken. Dus vandaag krijg je natuurlijk ook heel veel info. Hè.
Ja. Ken jij Michel Mees? Dat is een Belgische. Ken je die?
Nee,
ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik heb die een paar dagen geleden ontdekt. Hij heeft de TEDx in Leuven gedaan over mannelijke en vrouwelijke energie. En dat is echt zo'n global ambassador of female power. Maar kan je achteraf welke de details sturen? Zeker een keer bekijken.
Ah ja, dat wil ik wel weten. Ja,
dat is echt crazy. Crazy, die vrouw. Ik kan er nog nooit van gehoord, maar echt top. Nu, zijn dat dan die namen die je hebt opgenoemd? Zijn dat dan jouw rolmodellen? Of heb je dan andere mensen waar je dan enorm naar opkijkt? Heb je dan, ik zeg het, ik ben hier weer met Michelle Obama's, Beyoncé. Of wie zijn het dan echt zo mensen die echt zo... Maar idoliseert is een verkeerd woord, hè, maar echt zo inspireert.
Ja, sowieso denk ik de inspiratiebron voor mij is Brené Brown. Door het feit dat ze die authenticiteit, humor, maar ook de serieuze kan brengen en heel hard dat verbindende tussen mensen creëert. Dat vind ik prachtig. Ja, en natuurlijk zijn er heel veel rolmodellen waar ik een specifiek deel van heel hard naar op kijk. Beyoncé, haar doorzettingsvermogen, haar... Ik denk dat hij zichzelf heel weinig afleidt, maar heel doelspecifiek gaat. Dat is fantastisch natuurlijk. Oprah Winfrey, ook de manier waarop zij mensen verbindt is prachtig. Michelle Obama, hetzelfde. Ik denk dat er heel veel genoeg rolmodellen zijn om ons heen. En ik denk zelf dat we niet altijd zo ver moeten zoeken. Ik denk dat het heel interessant is om soms eens rond u te kijken en eens op te schrijven. Of dat gewoon te zeggen tegen mensen van... Wauw, dat kun je echt goed en daar kan ik van leren. En ik denk dat vaak heel dichtbij zit.
Ja, hij zegt heel mooi wat hij zegt. Nu, moest je nu een keer terugkeren in de tijd en je ontmoet jezelf dat je 12 of 14 bent. Wat voor drie dingen zou je zeggen of tips zou je geven aan jezelf, aan je jongere Jana?
Ik zou zeker zeggen, doe rustig. Dat moet ik nog altijd tegen mezelf zeggen. Het hoeft niet allemaal nu. Je hebt een heel leven om van alles te doen. Je moet het niet tegen morgen hebben. Dus dat sowieso. Wees dankbaar. Dat sowieso altijd. Dat vind ik een heel belangrijke. Het is van een cliché, maar mij doet dat heel veel. Mm-hmm. En ik denk ook... ik heb dat nu geleerd, maar ik had dat misschien graag vroeger nog willen hebben, van echt alles kan. En je kunt echt overal komen, maar je moet wel je focus houden. Ik denk dat heel veel mensen zichzelf beperkingen opleggen, terwijl dat soms absoluut niet hoeft. Maar dat we onszelf wijsmaken dat we bepaalde dingen niet kunnen of bepaalde dingen niet durven of niet de persoon zijn voor een specifiek iets. Terwijl dat vaak gewoon pure bullshit is, mag je dat zeggen op je...
Natuurlijk, maar mee mag je alles zeggen. Mee mag je alles zeggen. Ik censureer niet. Hoe ruwer en hoe authentieker, hoe beter.
Ah, voilà. Dus ik denk dat heel veel mensen zichzelf van alles wijs maken. En ik vind dat vaak heel jammer. Want Allee, je creëert zelf een leven, denk je, dat je wilt. En sommige mensen weerhouden zichzelf daarvan onnodig.
Dus jij vindt jezelf verantwoordelijk voor je eigen leven en voor je eigen geluk?
Absoluut, 200%. Er is maar één persoon die het kan waarmaken en dat ben ik. En er is een, Robin Sharma heeft daar een heel mooi voorbeeld van gegeven. Hij zei, hij zei dat hij overlaatst op een event was waar ze een allergrootste persoon die dat hem totaal idoliseert binnenkwam. En dat hem zich redelijk klein voelde, terwijl het best wel een grote naam, Robin Sharma, die moet best niet onderdoen. En dat hij was naar huis gegaan en dat hij er niet tegen die persoon heeft zoveel gaan spreken, omdat hij zich geïntimideerd, klein voelde, onzeker voelde. En dat hij de dag daarna zo boos was op zichzelf, omdat hij zichzelf de kans had ontnomen om die persoon te kennen. En ik denk dat dat een mooie metafoor is voor het leven. Ik denk dat je elke kans kunt nemen, zolang dat je er maar voor gaat. En er is maar één persoon die je leven kan leiden en dat is jij. Dus als jij het vandaag niet doet, is niemand... De kansen zitten niet onder je zetel. Je moet ze pakken en je moet je vinger durven op te steken als er vragen worden gesteld of opportuniteiten worden aangeboden. En ik vind dat soms jammer om te zien dat mensen het daar moeilijk mee hebben.
Ja. Maar is dan eigenlijk ook niet zo dat eigenlijk het feit dat je dat niet doet, dat je eigenlijk jezelf, maar ook de wereld, een soort disservice doet om dat niet te doen en dan niet te tonen wie dat je bent. En dat mensen bang zijn om dingen te verkopen of hetgeen waar ze voor staan te gaan vermarkten en dat een beetje een vieze smaak is, terwijl dat nu net een essentieel onderdeel is om jezelf te gaan tonen in de wereld. Wat is anders het nut van hier te zijn?
Absoluut. En iedereen heeft zijn unieke talenten. En het is zoals gezegd, ik ben het er helemaal mee eens, als je die niet optimaliseert of optimaal inzet en ervoor uitkomt, dan ontneemt je de wereld je talent. En dat is jammer, want niet alleen jij krijgt niet wat je wilt, maar ook de wereld raakt niet verder. Allee, of je dichtbij zijn de omgeving raakt niet verder, omdat je die mensen dat ontneemt. Absoluut.
Ja. Nu, binnen mijn perceptie is dat, en dat is natuurlijk een algemeen statement, is dat... ik wil er nu niet te zwart-wit van maken, hè. Maar als je bepaalde mannen bij elkaar zet, dan komen ze wel overeen. Maar als je dat soms bepaalde vrouwen, niet allemaal, dan kunnen ze soms zo heel competitief en elkaar zien als concurrent. Hè. Ik kan niet zeggen dat man dat ook niet doet, want dat doen ze zeker. Hè. Maar hoe kijk jij dan naartoe aan? Ik ben ervan overtuigd dat je ook in girls mode heel veel... ze heel succesvolle of in succesvolle NSP-onderneemsters, whatever de term dat je succes wil definiëren, ontmoet. Hoe ga je dat dan mee om? Om eigenlijk dat ecosysteem, om die co-creatie, en zie je hen dan als een concurrenten? En hoe ga je dat dan eigenlijk mee om? Hoe zie je dat dan eigenlijk?
Goeie vraag. Bij mij is dat heel simpel. Goeie vraag, met een simpel antwoord. Ik zei het al, straks in het begin van ons gesprek, zei ik van ja, ik zie de wereld ook een beetje in twee type mensen. Dat is nu ook wel zwart-wit, hè. Uiteraard zijn er heel veel type mensen, maar zo die grote badge. En ik geloof ook dat je bepaalde mensen aantrekt door je gedrag. Mm-hmm. En iedereen die bij mij in Girls Mode komt en die tekent een contract, krijgt van mij de heel duidelijke zinnen. Het is hier supportive en we supporteren elkaar. En concurrentie bestaat niet binnen Girls Mode. Als je dat niet gelooft, dan hoort je hier niet thuis. Dat is misschien niet de meest commerciële... Ik ben misschien omdat ik niet de meest commerciële persoon op aarde, maar ik geloof niet echt in concurrentie. Ik geloof heel hard, en dat klinkt misschien heel hippie, maar ik ben daar echt van overtuigd. Dat is een van mijn basiswaarden. Dat als iedereen elkaar de hand trekt, je allemaal samen aan de finishlijn komt. Er is genoeg licht voor iedereen. Het podium is groot genoeg voor iedereen. Je hoeft er niemand af te duwen. Je hoeft er niet op iemand te gaan staan om te bereiken wat je wilt. Integendeel, ik denk dat ik zelf kan backfiren. Dus als jij een talent hebt en ik heb een talent, en ook al, jij podcast, ik podcast, zijn we concurrenten. Maar als ik u kan helpen en jij kunt mij return helpen, dan hebben we toch alle twee een betere podcast.
Maar ja, dat is... Allee, wat moet ik dat nu gaan zeggen? Ik bewonder voor wat dat jullie doen. Ik bedoel, mijn podcast is ook niet specifiek naar jullie gericht, maar ja, ik zie dat hoor, ik zie dat wat dat jullie doen. En ik vind het gewoon jammer, en dat is ook omdat ik in mijn persoonlijke levensfeer vrouwen zie, die een droom hebben, maar die het niet durven realiseren. En die niet geboren zijn in jullie tijdperk, misschien wel later. En ik vind dat dan, zoals hij zelf zegt, moeilijk. En uit dan, in plaats dat ik het dan vertel, maar uit dan iemand anders hebt, die het dan iemand anders kan inspireren om dat wel te doen. Je hebt twee keuzes. Oftewel zeggen van, ik kan winnen, doordat een ander ook wint, je hebt ook mensen, het zijn veel mensen die zo denken, ik win en daardoor moet je verliezen. En ik heb zoiets van, maar dat is toch geen waar? Het is toch uplift each other? Ik bedoel...
Absoluut. Er is zo'n gezegde, hè? Calling someone fat doesn't make you any skinnier. En ik denk inderdaad dat dat ook is in concurrentie. Het is niet omdat iemand anders scoort dat jij niet kunt scoren. Jij kunt ook scoren. Het is niet omdat iemand anders succesvol is, internationaal groeit, veel luisteraars heeft, whatever succes ook betekent, want dat is voor iedereen persoonlijk. Dat wil niet zeggen dat jij dat niet kunt. Dat wil juist zeggen dat jij dat wel kunt. Ja. Dat jij dat ook kunt. Dus in plaats van dan heel hard zo, scare, allez, zo ik en mijn wereldje, maar je verkleint jezelf. Ja. En onze podcast, Je Man, dat gelanceerd wordt trouwens, zei iemand, de prijzen worden pas uitgereikt op het einde van je leven. Ja. En als je iedereen afstoot en tegen iedereen nee zegt en iemand wilt helpen, ik ben een heel harde geloofer, is wat je geeft, hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Ja, en hoe minder dat je geeft, hoe minder dat je krijgt.
Wat heeft ook hetgeen met te maken wat je daarnet ook zei over focus, hè? Oftewel focus je op hetgene wat dat positief is, hè, wat je dankbaar voor bent, oftewel focus je op hetgene wat dat negatief is. En door een ander te gaan bashen en af te breken en als concurrent gaan zien, dan per definitie focus je op het negatieve. Dan focus je niet op jouw pad en op jouw ding wat je te vertellen hebt. Vandaar ook dat vergelijken met een ander is een andere snelheid, is een andere race. Moet je daarmee bezighouden, hou je bezig met je eigen race en op je eigen snelheid. En dan komen de dingen wel. En dat trek je, zoals je zelf ook terecht zegt, trek je de juiste mensen, opportuniteiten, kansen. En dan is er eigenlijk overvloed. Dan is er geen ding. En het is niet omdat je zegt van een ander, ik gun jou dat niet. Ja, dan is dat eigenlijk ook tegen jezelf zijn, dat je ook jezelf niet gunt. Dus wat je inderdaad, dan, wat je zelf zegt, hè, als je iets geeft, maar de intentie moet wel zuiver zijn, hè, wat je geeft. Je mag niet geven wat je wil krijgen, maar als je geeft, dan ben ik echt overtuigd dat dat, je noemt dat hippie, is dat dan karma? Maakt niet uit wat dat is. Ik vind het gewoon veel leuker om zo te leven. En laten we ook eerlijk zijn, als klein Belgenlandje. Allee, ik vind dat we elkaar een beetje mogen meer upliften. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de States en al, en dan naar Silicon Valley. Allee, daar zijn ze het eerste om elkaar te gaan groeien. Want als jij groeit, groei ik en allemaal anderen. En dan geeft dat ook opportuniteiten. Van, ik zou die persoon willen bereiken. Of leert dan iemand nieuw kennen en die komt dan met een bepaald idee af. Wat ik misschien nooit aan gedacht heb. Want bij mij, mijn podcast, wat ik doe, is een puur toeval. Dat was nooit mijn bedoeling. Dat is by accident door corona gekomen. En jullie zijn daar ook een inspiratiebron in geweest. Ik ga dat eerlijk toegeven. Dus,
Allee, leuk om te horen.
Ja, tuurlijk. En ik denk dat de, hoe zou ik zeggen, je beseft nooit hoeveel impact, als je op een positieve manier in het leven staat dat je dingen doet, hoeveel impact en invloed dat je wel hebt op andere mensen. Je hebt dat nooit door. Het is pas later dat je inderdaad ziet, al die puzzelstukken en die, en die komt dat door. Ah, maar ik heb dat daar gedaan, dat is dankzij jou. Ah, serieus? Ja, je hebt me dat toe aangezet. En soms zijn er mensen die in het begin zitten te lachen met jou, omdat je zoiets begonnen bent, zo'n initiatief, hè?
Ja, maar dat is helemaal erg. Daar heb ik een groot oordeel op zoiets. Dus ik kan daar heel veel op reageren.
Nu, in verband met die vrouwen die elkaar steunen, wat ik ook enorm in geloof, is dat... Ik ben ook muzikant, hè. En wat ik wel geleerd heb, is dat eigenlijk alles energie is. En dat klinkt heel wollig, maar dat is ook zo. En,
ik ben helemaal eens.
Maar je hebt mensen... Maar eigenlijk, als mens kan je niks doen. Ik bedoel, je hebt altijd andere mensen nodig. En de kracht zit hem eigenlijk van een team, zit hem niet in die mensen, maar in de relaties tussen de mensen. En als hij zuiver bent van intentie, en ik ook zuiver ben in hetgene wat je doet, en je versterkt elkaar positief, dan kun je samen iets bereiken waarbij dat het totaal meer is dan de som van de onderliggende delen. En als je muziek bent, is dat heel voelbaar als je gaat optreden. Dat publiek voelt dat, want iedereen speelt ongeveer dezelfde nummers en speelt dezelfde noten. En dat vind ik heel sterk. Eén keer dat je dat snapt, dat je een onderdeel bent van een groter geheel, zoals de natuur, dan waarom zou je het dan bezighouden met een ander naar beneden dan? Integendeel. En het zegt veel over jezelf natuurlijk. Hè. Is dat iets dat je al mee bezig bent of dat je al weet? Of,
Absoluut. Ik geloof dat inderdaad alles energie is. Ik vind dat heel mooi verwoord. En nu, ik denk dat energie ook in balans moet zijn. Want wat wel een side note is, vind ik, van heel veel geven, is het moet wel terugkomen. En dat wil niet zeggen van dezelfde persoon. Absoluut, het is niet, ik doe iets en ik moet direct van die persoon voor wie ik zoiets terugkrijgen. Maar je hebt ook heel veel mensen die die ook wat ze geven niet kunnen afbakenen en niet hun grenzen kunnen stellen, waardoor de energieflow enkel uitgaat en niet naar binnen komt.
Ja, er is natuurlijk wel zoiets als zelfliefde. Ik bedoel, geef betekent niet dat je slunt bent of een deurmat, waarbij dat je dat de anderen zomaar kunt profiteren van jou. Het is wel de bedoeling dat je inderdaad je eigen grens bewaakt en dat je geeft en je natuurlijk voelt dat je met een taker hebt, dus iemand die helemaal zuigt.
Exact.
Ja. Afbakenen en je energie steken in mensen die wat de moeite zijn. Dus dat is, ik ben er volledig akkoord met jou. En dat is iets dat je wel leert natuurlijk. Na een verloop van tijd dat je heel snel intuïtief mensen aanvoelt van dat is hier puur of dat is hier, die heeft er iets nodig voor mij. Hè?
En niet alleen mensen, ook zaken, denk ik. Als je voor jezelf, even een voorbeeld van een business te nemen, maakt niet uit wat je bent, heel veel tijd energie steekt bijvoorbeeld, maar het financiële komt alleen niet terug bijvoorbeeld, allee, dat energie is alles. Dat kan zijn de dynamiek tussen mensen, dat kan zijn binnen je zaak, dat kan zijn binnen je familie, dat kan zijn tussen... dus dat is heel belangrijk om te weten dat de energie op een of andere manier in balans moet zijn. En als je voelt van jezelf dat je constant bent uitgeput, dat je constant moe bent, wil dat zeggen dat die energie in disbalans is. Dus dat vind ik wel een belangrijke om daarmee rekening te houden. Dan moet je gaan kijken van oké, waar zit dit in disbalans? Maar je bent altijd deel van het grotere geheel, sowieso. Dat is wat ik dus straks ook wil zeggen. Als ik u help met podcasting en jij helpt mij met podcasting en ik heb misschien een idee, maar ik kan het niet uitvoeren, maar jij wel. Nee. Maar wie weet, als iedereen dat doet, dan gaat gewoon het level van podcasting voor iedereen erboven.
Ja, dat is. Ja. Ik vond het interessant dat je dat vertelt. Je wordt dan net heel lichtjes aan het aanraken met je business en die energie. Geld is ook energie, hè?
Geld is zeker energie.
En heb er iets anders aan gehaald en dan gaan we achteraf over babbelen. Maar wat hij eigenlijk vertelt is dat vanaf het moment dat je moet actie ondernemen, hè, volledig akkoord, maar je moet niet als een zot actie gaan ondernemen waarbij dat je jezelf volledig uitput. En eigenlijk is de key dat je eigenlijk heel goed voelt naar je lijf, waar dat eigenlijk die positieve energie stroomt en dat het pad zich ontvouwt terwijl dat je dan bewandelen bent. En dat je eigenlijk zegt van kijk, eigenlijk is de bedoeling dat je een business, en eigenlijk de business is een extensie van wie dat je bent, is dat eigenlijk als een, dat je moeiteloos gaat leven en dat je ook moeiteloos je business gaat opbouwen. En als dat niet klopt, dan klopt er iets niet met die energie en is dat misschien een teken dat je andere dingen gaat moeten doen omdat dat misschien niet voor jou weggelegd is. Dat is hetgeen wat ik hoor.
Amen. Dat is 100% dat. Absoluut.
Ja, maar ik geloof daar ook in. Maar ik ga je dan, Sabiet, ken je Jan Bommeré? Ken je die mens?
Wie?
Jan Bommeré?
Nee, nog niet.
Ja, maar die mens, dat is een Belg, hè? Die woont in Amerika naast Oprah Winfrey. Echt waar, hè? De West-Vlaming, van origine. Hè? En hij wordt 70 volgend jaar en die heeft 20 jaar geleden een boek geschreven, dat noemt Flow. En dat gaat daarover moeiteloos leven. En dat ging over moeiteloos een business opbouwen. En je babbelt erover Napoleon Hill, die je waarschijnlijk wel kent, en ook Tony Robbins en al. En dat gaat over dat, moeiteloos dingen doen, moet wel actie ondernemen, maar eigenlijk dat je op het einde van de dag meer energie hebt dan eigenlijk in het begin van de dag. En niet zo, dat je gewoon je laat leeglopen en je continu op je ik gericht bent. Maar we gaan dat zo een keer over babbelen, of podcast. Laatste vraag eigenlijk.
Okay.
Ik heb nog twee vragen. Nu zijn we met 50 koffies. Nu zit dat heel succesvol mee. Wat is het volgende?
We hebben net tijdens corona hebben wij heel het 50 koffieverhaal goed onder de loep genomen. En wij hebben besloten om vanaf, ik zal zijn de zomer, de komende maand, de exacte datum weet ik niet, om daar effectief een business van te maken. Mm-hmm. Want wij voelen dat, je had het er straks heel goed verwoord, dat wanneer je de juiste flow ziet, die grenzen juist bewaakt, die juist op het juiste pad bent, ontvolt eigenlijk je weg zich een beetje voor u. Ja. Dat is heel erg wat wij voelen met 50 koffies, dat daar wel het geval is. Dat de opportuniteiten die wij krijgen, de mensen die ons tegenkomen, dat ligt zo helemaal in de juiste weg. Ik ben een mega fan ook van Taoïsme. Ik weet niet of je daar iets van kent.
Ja.
Het gaat ook over de weg en als je erop zit, staat je lang verhaal gevoeld als je in de juiste flow zit, denk ik. En dat hebben we heel hard daar. Dus we willen onze focus daar ook heel hard op leggen. En daar gaan wij nu, daar zijn wij nu heel hard bezig met daar een bedrijf van te maken. En willen we binnen bedrijven in-house podcasting gaan doen, omdat we zeker in grote bedrijven vaak merken dat er heel veel kennis is, maar dat die niet doorcijpelt, omdat elk departement afzonderlijk functioneert. En willen we eigenlijk daar gaan kijken wat onze podcast, wat we met 50 koffies daar en die bedrijven wat enerzijds kunnen helpen en mensen kunnen helpen verbinden, vooral binnen grote bedrijven.
Ja, cool. Oh, dat is wel tof.
Dat is wel het plan. Ja. Die veranderen zijn ook, maar voor nu is dat is... wat het is.
Ja, maar dat pad is net alsof je in een auto rijdt die in de mist zit met de lichten aan en je ziet maar 100 meter voor je. Maar je weet wel dat je moet zorgen dat je die weg blijft en dan ontvouwt. Maar zoals dat je net ook zegt, hè, ik ben begonnen met de YouTube-reeks rond verkoop, omdat ik dat ken, B2B. En ik ging wat mensen vragen. En toen ging ik bij Peter van Keren in Antwerpen, niet ver van jullie. Zijn studio hier, maar toen kwam corona.
Naast mij, ja. Zit naast mij. Allee, niet fysiek, maar ja.
En ik zei, hey, ik ga twee mensen vragen, waaronder Marnik en Gerrit Bunnes. En ik ga dat via Zoom doen. En toen heb ik geleerd van, shit, één, ik doe dat eraan. En twee, dat werkt ook die energie via Zoom. Het is niet hetzelfde fysiek, ik ben akkoord. Maar je kunt wel op een bepaalde manier die kennis of die wijsheid of dat verhaal uit die mensen halen. En voor mij is dat daardoor volledig getild. En dus is dat altijd, je bent met iets bezig. En door de dingen te doen, kom je een soort, ja, oftewel maak je fouten. En in die fouten ontstaat er dan bijvoorbeeld een nieuw idee. Dus vandaar is dat bijvoorbeeld schrijvers, die schrijven altijd 10 pagina's meer. Omdat ze dat weten dat er daardoor nieuwe ideeën gaan ontstaan. En ik vind dat zo boeiend, dat je recht op die journey en niet op dat eind toe, want dat is die journey. Ja. En there are no rules, and there are no limits. Hè? Tenzij je dat zelf wil geloven, natuurlijk.
Absoluut, helemaal 200% mee eens.
Op dat gebied zijn we hetzelfde. De ene keer dat ik het met dat roepen zet, dan stopt die ook niet.
Ze zijn hetzelfde. Ze zijn helemaal op dezelfde lijn. Vind jij tof?
Nu, toch de laatste vraag nu. Nu, crazy, maar een crazy droom voor je. Bijvoorbeeld meespelen in Bad Boys 5 of zo, maar iets totaal crazy. Of staan shaken op een podium met Beyoncé of zo. Iets compleet... Allee, echt de bold en de hairy droom voor je. Maar hou het
zo. Oké. Maar daar moet ik eens over nadenken. Ik denk, maar dat is, ik geloof niet dat het onhaalbaar is. Dus ik denk dat ik wat gaat teleurstellen.
Het is niet onhaalbaar.
Nee, ik denk, wat wij heel graag zouden doen, maar als ik en Nadia samen, we zouden enorm graag zo'n soort busachtig iets hebben, waar we dan een soort 50 koffies on tour doen in de wereld en alle power mensen gaan interviewen, worldwide. Ik denk dat dat... En voor mij is het ook wel voor 50 koffies, ik wil ooit heel graag samen met Nadia een talkshow hebben, waar we... nog meer kunnen halen uit het verhaal. Allee, uit mensen in het verhaal. Dat zijn twee dingen.
Dat is wel haalbaar, vind ik. Ik vind dat nu niet zo...
Ik denk dat ook. Nee, maar,
bijvoorbeeld, ik wil als morgen Chris Martin me belt, dan ga ik met hem op tournee. Hè. Als hij zegt, ik heb een gitarist nodig, ik ben weg. Hè.
Ja. Nee, eigenlijk is het dat wel. Nee, als ik zo'n international talkshow zou hebben, of zo'n international TED-talk of zo, dat is voor mij wel... Dat klinkt heel haalbaar, maar ik hoef niet te gaan bungee jumpen of te gaan rope. Dat hoeft helemaal niet. Ik zeg het, zo inderdaad een talkshow hebben waar dat dan Reese Witherspoon komt op in ons bus en een Oprah Winfrey in ons bus komt en wij kunnen gaan rondrijden. Ja, dat zou hij de max vinden.
Ja. Maar volgens mij is dat echt wel realistisch. Ik denk dat echt kan.
En wat ga ervoor? Ik geloof dat alles realistisch is.
Nee, je pakt nu op voor bijvoorbeeld, moet ik even goed kijken wie dat er al van vrouwen rond daar zweven. Bijvoorbeeld een dokter Chevalier, moet die maar een keer opzoeken. Die is van niks begonnen, maar echt van niks begonnen. En die is zo'n beetje opgepikt geweest door Eckhart Tolle en dan later door Oprah Winfrey. En Oprah Winfrey zelf is ontdekt geweest door Quincy Jones, hè? Dus de man achter Thriller en... USA for the World. Misschien dat je dat nooit van die plaat gehoord hebt. Dat is van de jaren 80, maar dat was Michael Jackson onder andere. Maar die heeft letterlijk Oprah Winfrey toevallig ontdekt. En zo is ze zij. Dus everything is possible. Hè? Start altijd met dat zaadje van binnen naar buiten. En wie dat je het weet. Maar je moet beginnen. Voilà. Je moet planten.
Ja, het is dat. Hè. Start stapsgewijs. Nee, dat zou ik heel cool vinden als ik kan babbelen. Als iedereen ter wereld bereikbaar zou zijn om met te babbelen en die verhaal te leren kennen en dat te kunnen brengen naar de wereld, dat zou ik fantastisch vinden.
Ja, schoon, dat is tof. Nu, is er eigenlijk nog iets dat je wilt delen? En dat je zegt van, daar hebben we nog niet over gebabbeld of een bepaald advies dat je wilt geven, dat ik niet in een of andere vraag heb kunnen stellen. En je zegt van, ja...
Oela... een advies. Ik denk gewoon dat de kern van de zaak is dat alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Je moet jezelf geen boundaries opleggen, maar je moet wel focus houden. En het begint met stap 1. En dat gaat zorgen dat dat genoeg is. Ik denk dat dat vooral is, denk ik, wat ik belangrijk vind. En vooral verliest de connectie met je lichaam niet. Ik denk dat ook heel belangrijk is.
Ja. Ik heb nog een extensievraag daarop, dat u net bedenkt. Is dat, ik ben 45, hij is 27. Het heeft ook een beetje te maken met het gesprek dat ik had met Lore. En omdat je ze ook goed kent.
Okay. Ja.
Nu, aan alle meisjes van 15, 16, 17, die extreem actief zijn op Instagram en toestanden, en die hun wereldbeeld en lichaamsbeeld bepaald wordt door die sociale media, wat voor advies zou je eigenlijk aan hen geven?
Goh, als je al die tijd dat je naar anderen kijkt zou spenderen aan te kijken naar binnenin en wat er met jezelf gebeurt, dan denk ik dat je op het einde van de rit veel verder komt dan naar anderen. En opnieuw, het is uw ding. Want als je anderen gaat kopiëren, gaat je toch niet authentiek zijn, gaat dat toch niet in lijn liggen. En dan kom je, zoals mij, op je 24e in een soort quarter life crisis terecht, waar je jezelf in een verkeerd leven voelt zitten. En dat is echt een waste of time. Dus als je die tijd spendeert dan niet naar andere mensen te kijken, spendeert dan naar jezelf te kijken, persoonlijke ontwikkeling te doen. Want je groei begint vandaar.
Ja, nou, super. Nu, achteraf bekeken, is misschien dat ding dat je meegemaakt op je 24e, want ik heb ook zoiets meegemaakt, hè. Het is eigenlijk je grootste geschenk geweest, omdat je misschien nooit ging opnieuw kunnen geboren worden.
Oké.
Nu, Jana, heel erg bedankt voor je tijd. En een hele leuke gesprek. Ik hoop dat je het zelf er iets aan had.
Ik vond het super tof, absoluut. Ah, dank dat ik mocht komen, dat ik weer uitgenodigd.
Ja, jij bent bedankt. Ik wens jou en Nadja, ik heb die ook gevraagd, hè, natuurlijk. Heel veel succes met 50 koffies. En sowieso, als die corona voorbij is, zal ik haar sowieso wel fysieke keer tegen het lijf lopen.
Dat zal wel zijn. En jij ook heel veel succes met jouw kanaal. Super tof. En boeiende vragen.
Ja, dankjewel. En hoe je goed. En nogmaals veel succes, hè. Bye-bye.
Bye.
Bye-bye.